Het gaat erom dat we de problemen durven aan te pakken en eindelijk lef durven te tonen.
Ja, fijn dat je luistert naar alweer een aflevering van de podcast Je kunt nu nog kiezen. Ja, het is een beetje een gekke naam misschien nu, want we hebben eigenlijk al gekozen. Dus we gaan met onze gigantische redactie eens in overleg hoe we de naam gaan veranderen. Heb jij een suggestie, Ines?
Gewoon Team Planet podcast, lijkt me heel logisch.
Team Planet podcast. Ja. Laten we dat bij deze gewoon noteren. En dan maken we binnenkort een Team Planet podcast aflevering 1, denk ik. Ja. Nou ja, hiermee is gelijk onze gast van deze week voor de eerste keer aan het woord geweest. Ik zeg eigenlijk elke week dat we een hele bijzondere gast hebben. Maar dat hebben we deze week toch eigenlijk weer. Het is Ines Kostic, was kandidaat Provinciale Statenlid, zat al in de Provinciale Staten. Je bent ook werkzaam bij de Animal Politics Foundation. Nu ben je fractievoorzitter van de Provinciale Staten Partij voor de Dieren Noord-Holland. Je hebt de afgelopen periode heel veel campagne gevoerd. En ik wilde deze podcast eigenlijk als afronding maken van de podcast Je kunt nu nog kiezen. Anders eindigt het zo'n beetje abrupt. We hebben natuurlijk wel een mooi interview met Esther gehad nog, maar ik vond het wel interessant om eens te bespreken, wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Hè? Dus de mensen hebben gestemd op jou natuurlijk, allemaal in Noord-Holland. Dat kan haast niet anders. heb je veel voorkeurstemmen gehad eigenlijk?
Ja, heel veel. Ja, maar ik was nummer één, dus dat is zo moeilijk. Iets van 49.000, dat was wel mooi.
Vind je het eigenlijk leuk, zo'n interview? Of,
Nou ja, als het moet, dan doe ik het. Nee. Nee, superleuk, zeker met jou. Dus,
ja. Oké, okay. En heb je veel zware interviews gehad in aanloop naar de verkiezingen?
Niet echt, maar NOS was echt knetterzwaar. En ik moet zeggen, dit is een heel persoonlijk verhaal voor mij. Want ik ben zelf ooit als 10-jarige met mijn ouders gevlucht uit Bosnië. En ik weet nog heel goed die avond voordat we vluchtten, hoe zwaar het was, hoe erg het verdriet mij opbrak.
Want even voor de duidelijkheid, dat was bij het landelijke debat tussen de landelijke partijleiders. Maar daar waren ook korte blokjes ingericht met een aantal provinciale statenleden. En jij had als onderwerp migratie. Mm-hmm. Kan je eens vertellen, hoe ging dat, de aanloop daar naartoe?
Het was ten eerste al knetterspannend natuurlijk. Want je weet, het is een heel strak format. Je krijgt iets van, met geluk, 1,5 minuut spreektijd. En ja, dan moet je iets zeggen over migratie. En voor mij was het natuurlijk een heel persoonlijk onderwerp, omdat ik zelf ex-vluchteling ben uit Bosnië. Met mijn ouders en mijn broertje ooit gevlucht. En ik wist dat de andere partijen het zullen hebben over abstracte beleid, cijfertjes. En ik dacht, weet je, het gaat eigenlijk nooit over de mensen waar het eigenlijk echt over gaat. Die mensen die hun huis, hun bekende omgeving moeten ontvluchten. Een hele barre tocht moeten maken. Met gevaar voor eigen leven. Ze weten niet waar ze uiteindelijk terechtkomen. En ik wilde het daar weer naartoe brengen. Ja. Dus dat was mijn doel. Ik weet niet helemaal of het gelukt is, maar in die korte tijd die je krijgt. Maar ik dacht, ik wil dat in ieder geval even aanstippen.
Ja.
En ik wilde het eigenlijk ook nog even hebben over de oorzaak. Hè, van waarom mensen überhaupt hun land verlaten. Mm-hmm. En het heeft natuurlijk ook te maken met ons destructieve economisch systeem. Hè, dat andere landen uitbuit, milieu daar schaadt. En dat moeten we volgens mij veranderen als we echt willen dat mensen niet hoeven te vluchten.
Ja, want door de klimaatcrisis gaan zo meteen ook enorme groepen naar Europa toe komen natuurlijk.
Ja, en dan is het tijd om niet meer ons kop in het zand te steken, maar in actie te komen en te kijken hoe kunnen we die mensen zo goed mogelijk opvangen, maar ook ervoor zorgen dat die klimaatcrisis aan.
De bel, dat is ook een vast thema geworden in deze show.
Ja.
Die gaat er in de Tweede Kamer af en toe.
Ja.
Niemand weet waarom precies, maar het heeft iets met debatten die beginnen en aflopen te maken. We zullen ermee moeten dealen. Af en toe gaat er een bel doorheen. Gaat die eigenlijk in de Provinciale Staten ook, die bel?
Ja, die gaat er ook inderdaad. Dan moet je aanwezig zijn in de plenaire zaal om te stemmen of om terug te komen voor debat.
Ja.
Dus eigenlijk is politiek overal hetzelfde.
Overal, je zit je met een bel opgeschreven. Dat wist je niet van tevoren. Nee. Maar hoe is dat voor jou gegaan? Want jij was 10 jaar toen je uit Bosnië en toen ben je in Nederland terechtgekomen. Hoe was dat om in Nederland te komen? En
ja, ik moet zeggen, mijn eerste indruk van Nederland was wat eng geordend allemaal. Alles was perfect ingericht. En
want je kwam uit chaos en toen was je ineens in de geordende wereld.
Ja, inderdaad. Het voelde heel eng eigenlijk, dat die perfecte geordendheid. Het was een beetje van, hey, wat is dit? Een soort robotsamenleving. Ik heb geen, is het echt? Natuurlijk, je bent allerlei nieuwe indrukken aan het verwerken.
Ja, want je kwam in een AZC? Of
in Den Haag, een hele grote.
Ja.
Daarom vind ik het ook heel belangrijk waar de Partij voor de Dieren altijd zegt van zorg er nou voor dat je het kleinschaliger opvang regelt. Dat je het goed verdeelt over de gemeente. Want dan kan je als nieuwkomer sneller contact maken met andere mensen. En de mensen die er al wonen kunnen sneller contact maken met jou. Dan kan je uitwisselingsprogramma's organiseren, zeg maar. En in Den Haag was het, het was gewoon een eiland. Het was wel in een stad, maar je was gewoon anoniem nog steeds. Mm-hmm. Ik heb gelukkig niet heel lang daar hoeven te zitten. We hadden andere tijden. Maar ik heb daar eigenlijk helemaal niets geleerd van wat Nederland nou eigenlijk is. Het was een schooltje of zo, maar het was heel chaotisch en niet heel goed georganiseerd. De manier waarop ik taal leerde is een woordenboek dat ik had gekregen, Joegoslavisch-Nederlands. En zo ging ik gewoon woorden leren. En dat was eigenlijk een beetje mijn redding.
Want je kon wel snel Nederlands en zo?
Ja, we gingen na 4 maanden kregen we een huis toegewezen in Niekerk, in provincie Groningen. Nou, dat is dan weer een hele andere werkelijkheid. Ja. Dat is een dorpje. En daar ben je eigenlijk als enige nieuwkomeling in zo'n dorpje. Dus dan kijkt iedereen naar je.
Was je een attractie?
Letterlijk. Ja. Maar ik moet zeggen, los van een paar kleine incidenten, de meeste mensen waren gewoon heel behulpzaam en wilden je helpen en kwamen dingen brengen. Ik weet nog dat ik werkte bij een melkveehouder.
Wat deed je daar?
Ja, gewoon een beetje schoonmaken. Maar het waren ook gewoon vrienden geworden. En ik speelde met de kinderen daar. Dus zij hielpen ons. Ja. Dus ik weet nog heel goed dat die man tegen mij zei van... Ja, die lucht. Ik zei tegen hem van... wat stinkt het? De mestlucht. En toen zei hij tegen mij van... dat is hier gezond in Nederland. Dus dat was mijn volgende kennismaking met Nederland. Mestlucht, gezond. Oké. Maar zo heb ik ook heel snel Nederlands geleerd natuurlijk. Want als je de enige bent die van buiten afkomt, dan ga je heel snel nieuwe taal leren. Dus.
En we gaan even wat soort time warps maken. Want hoe kom je dan vervolgens van een melkveebedrijf in Niekerk bij de Partij voor de Dieren terecht? Hoe is dat gegaan?
Dat is echt een goede vraag. Ik was natuurlijk zelf ook een verwende vleeseter. Dat is ook een beetje Joegoslavische cultuur.
Mm-hmm.
Het begon denk ik allemaal met het feit dat mijn vriendin Taiga, shout-out inderdaad. Ja. Die wilde heel graag katten in huis nemen uit het asiel. En ik had helemaal niets met dieren. Sorry, voor mensen die het nog niet wisten. Ik had niets met dieren.
Inmiddels wel? Of?
Hier komt het. Okay. Mijn vriendin heeft me dus min of meer ertoe verleid om 2 katten te nemen. Uit het asiel. En ik leerde die 2 katten kennen als gewoon echt individuen met eigen willetjes en behoeftes.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment gunde ik ze alles van de wereld. Je weet hoe het met katten gaat, hè? Of honden. Ik weet niet of jij iets...
Ik heb een kat, ook van het asiel.
Je kent het. Dit is gewoon onweerstaanbaar.
Ja.
Ze veroveren je hart, of je het nou wil of niet. Zo begon ik eigenlijk verder na te denken over dieren. Dus ik gun deze dieren, de katten, alle mooiste wereld. Ik ga ze natuurlijk zeker niet opeten of doden. Nee. Waarom gun ik dan niet hetzelfde aan al die andere dieren die ik alleen maar op mijn bord zie? Het was een filosofische vraag naar mezelf toe. En ik kon die vraag gewoon niet beantwoorden. Dus ik werd al snel vegetariër. Dat was echt bijna van de een op de andere dag. Dan kwam ik erachter, melkveehouderij, dat daar inderdaad stiertjes slachtoffer van worden als een soort van afvalproduct.
Dat had je toen je daar aan het schoonmaken was, had je dat nog niet gezien?
Nee. Dat is het jammer. Hè? De meeste consumenten, de meeste burgers weten dat niet. Hè? Dat stiertjes daar afvalproduct zijn, die gaan direct naar vetmesterijen, naar de slacht.
Ja, want net als mensen moeten koeien eerst een kind krijgen voordat ze melk gaan geven.
En de jongetjes, die mogen zo snel mogelijk naar de slacht.
Ja.
En dat is ontzettend zielig. En als je erbij stilstaat, het is dus gewoon van een smaakje melk en een smaakje kaas. Terwijl we alternatieven hebben. We hebben plantaardige kaas. We hebben steeds meer plantaardige melk. Dus waarom zou je dat nog doen? En die vraag kon ik ook niet voor mezelf beantwoorden. Dus daarna werd ik ook vegan. Dat heeft wel wat langer geduurd, want kaas is ontzettend verslavend.
Misschien. En toen werd je lid van de Partij voor de Dieren?
Nee, ik was daarvoor nog wel... Ik was in 2012 ongeveer lid geworden, denk ik. Dus eigenlijk zonder die katten was ik nooit Partij voor de Dieren lid geworden, waarschijnlijk.
Ja, wow, bijzonder wel. Ja. toch?
Ja, die kat heeft mijn leven totaal veranderd.
Dat heeft dieren een gezicht gegeven, zeg maar, een individueel.
Ja.
En toen ben je, inmiddels ben je dus fractievoorzitter van de provincie Noord-Holland. Hoe is dat een beetje gegaan?
Weet je, ik heb altijd voor mezelf gezegd, ik wil deze wereld een klein stukje beter maken.
Ja.
En eerst wilde ik niet in de politiek in, omdat ik dacht van ja, al die andere politieke partijen die zeggen wel mooie dingen, maar vervolgens als ze daadwerkelijk de stemmen krijgen en aan de onderhandeltafel gaan, dan is het eerste wat sneuvelt hun idealen. Dan denk ik, ja, prima dat je dat doet, maar dat betekent dus dat ik daar geen verschil kan maken. Dan kan ik net zo goed bij een heel groen bedrijf gaan werken of voor een NGO.
Ja.
Weet je, dat leek mij dan veel effectiever. Ja. Totdat de Partij voor de Dieren kwam en ik daadwerkelijk keek naar wat zij deden, wat voor soort politiek zij voerden. En nou ja, dat is natuurlijk perfect. Die rol van de aanjager, ervoor zorgen dat de rest harder loopt voor natuur, dieren, klimaat. Op die manier zag ik mijn rol. Dacht ik, ja, dan doe ik alles om de Partij voor de Dieren te helpen. Want het is zo'n unieke rol. We schrijven dan ook echt geschiedenis. En dat voelt ontzettend goed. Ja, bij de Provinciale Staten. Op een gegeven moment ben ik verhuisd naar Hilversum. Dan kom je in de provincie, die heet Noord-Holland.
Heeft u misschien wel eens van gehoord?
Wellicht. En daar heb ik gewoon aangeklopt bij de fractie Provinciale Staten Noord-Holland. Bram van Leeren, die ontving mij en die zei, ja, ik zei alleen maar, ja, weet je, ik kan lezen, ik kan goed pittige stukken doornemen. Laat mij iets doen. En dat mocht ik doen. Al snel werd ik binnen een half jaar, denk ik, beleidsmedewerker. En volgens mij een jaartje of zo daarna kwamen al die eerste verkiezingen, 2019. En toen zei Bram, Ines, je moet echt solliciteren, want jij zou een goede politicus zijn. Nou, daar had ik nog niet zo goed over nagedacht, maar ik dacht, nou, ik doe het. Nou, toen werd ik dus nummer 2. Nu staan we hier, na 4 jaar.
Nu ben je hier,
heel veel successen geboekt. Echt heel bijzonder om te zien hoe we dat met een team hebben voor elkaar hebben gekregen.
Mm-hmm.
Ook juist van een oppositierol.
Ja.
Dus dan zie je maar weer dat je meer, ook, soms ook veel kan bereiken vanuit de oppositie.
En wat zijn wat successen die je geboekt hebt? Want je zegt, we zijn een aanjaagpartij.
Ja.
Maar een aanjaagpartij die heeft dus ook successen. Toch wel.
Tuurlijk, ja. We hebben alleen maar successen. Soms duurt het wat langer dan je wil, maar...
Waar ben je trots op dan, wat jullie bereikt hebben de afgelopen jaren?
Zoveel. Ik denk de klimaatbegroting die we voor elkaar hebben gekregen. We hebben ervoor gezorgd dat de provincie dus niet alleen maar laat zien, wat zijn de kosten van het klimaatbeleid dat we voeren, maar ook wat brengt het op?
Mm-hmm.
Dat mensen gewoon zien, dit is gewoon goed.
Positieve kanteling eigenlijk.
Precies.
Ja,
we hebben ervoor gezorgd dat dierenwelzijn eigenlijk op alle niveaus van provinciaal beleid wordt ingebed. Dus overal waar beleid raakt aan omgeving of belangen van dieren, moet daar expliciet over worden nagedacht. En ook advies gevraagd van dierenwelzijnsorganisaties. We hebben plantaardig als standaard in de provincie.
Ah, dat is ook een goeie.
Dat was echt even wennen. En ik weet nog heel goed hoe hard we hebben moeten trekken aan bijvoorbeeld Partij van de Arbeid.
Mm-hmm.
Om ze net over de streep te trekken. Maar goed, het werkt wel.
Het voelt misschien als iets kleins, maar als je daar al hebt doorgevoerd, zeg maar, dat de norm wordt, dan is het alweer een grote stap om dat verder zo te maken, toch?
Zeker. Ik weet nog dat een regionale krant kopte, veganistisch wordt het nieuwe normaal in Noord-Holland. Dus perfect. Daarmee wordt het eigenlijk al groter dan alleen maar het provinciehuis. Dus er zijn echt tal van voorbeelden. Mensen die het graag willen terugzien, Partij voor Dieren Noord-Holland, even googlen. Successenpagina, ontelbaar.
Ja?
Kijk, dat is mijn telefoon.
Oh, een telefoon. Er wordt nieuw succes gemeld, vers van de pers.
Ja.
Nu is de Partij voor de Dieren nog groter geworden in Noord-Holland. En jij bent de eindbaas geworden. Of zie je dat zelf niet zo?
Nee. We waren al een heel sterk team de afgelopen 4 jaar. En dat worden we nu nog meer met een groter team.
Ja.
Maar ik heb natuurlijk een stukje extra verantwoordelijkheid, omdat ik fractievoorzitter ben geworden. Dus dat is natuurlijk altijd even spannend.
Ja.
Maar ik heb er ook om gevraagd. Ik wilde ook die verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat ik in die rol ook het beste kan bijdragen aan de idealen van de partij.
Ja.
Dus we gaan er gewoon voor. Maar ik word ondersteund door zoveel toffe mensen die er echt met hun hart en ziel ingaan. Dus dat is fijn om te zien.
En gegroeid dus. Hè? Zoals we eigenlijk overal zien is dat de Partij voor de Dieren blijft groeien in leden, in kamerleden, in de provincies.
Klopt.
Dus niet meer te stoppen inmiddels.
Nee. Daar gaan we zeker voor zorgen, omdat die groei ook gestaag te blijven houden.
Ja. En wat zijn je ambities voor de komende periode?
Je kent het hier misschien ook wel. Landelijk speelt het stikstofverhaal, landbouw.
Daar heb ik iets van gehoord.
Ja. Kleine crisissen landelijk, ja. Hoorde ik. Maar weet je, het is belangrijk dat de provincies gewoon hun rol oppakken. Ongeacht wat er landelijk gaat gebeuren. We hebben een hele belangrijke taak om die landbouw de goede kant op te trekken. En we hebben echt wel hele groene boeren, ook in Noord-Holland, die hun best doen, die ook nog beter willen. Alleen zij krijgen eigenlijk heel weinig ondersteuning en ze worden nauwelijks aan tafels gevraagd. Dus wij hebben ervoor gezorgd dat die straks echt aan tafel komen, ja. Dat die meedenken. En ik hoop dus ervoor te zorgen dat zij eigenlijk als trekker dienen, of in ieder geval het voorbeeld.
Als trekker is een mooie beeldspraak, ja, ja, goed. Ja.
En dan zorgen we ervoor dat de rest kan volgen. En zodat er straks echt een mooie verdienmodel is voor de boeren. Gezonde bodem, water. Dat de dieren niet meer hoeven te worden uitgebuit. Ja, er is zoveel moois te doen met ons landbouw in Noord-Holland. Ja. Dus daar ga ik voor. En ik ga natuurlijk Tata Steel helemaal aanpakken.
Ja, dat gebeurt al heel veel. Er is recent een hele mooie actie geweest van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland. In de campagne heb ik gezien. Dus ja. Daar blijven we scherp op zitten.
Ja, dat moet wel, want niemand anders doet het. Dus wij moeten scherp blijven op grote fossiele vervuilers. En het mooie is, vind ik altijd van de Partij voor de Dieren, is dat we altijd contact zoeken met burgers die zich ook zorgen maken. En dat we dan samen optrekken. Dat hebben we ook in Noord-Holland gedaan met bijvoorbeeld Tata Steel.
Ik ga toch het BBB-woord laten vallen. Ja, we kunnen er niet omheen. Ze zijn heel groot geworden, de boer-burgerbeweging. In eerste instantie zou je misschien zeggen, die staan lijnrecht tegenover de Partij voor de Dieren. Hoe ga jij daar nu mee om in de provincie?
Ja, ik heb ze individueel allemaal gesproken. En sommigen zijn hele aardige mensen. Die zich ook zorgen maken om hun toekomst. Wij kunnen met heel veel mensen praten. Zolang je maar mensenrechten niet schendt en de rechtsstaat niet schendt. Het moet nog blijken wat de uitvoering zal zijn. Ik heb het programma natuurlijk van BBB Noord-Holland gelezen. En daar staan dingen in als energiebesparing. En dat mensen daarbij moeten worden geholpen. Dat we daarmee slimmer moeten omgaan. Nou ja, dat is natuurlijk ook iets waar de Partij voor de Dieren voor staat. Dus ik zou zeggen, iedereen die daarvoor op BBB heeft gestemd, kan beter op Partij voor de Dieren stemmen. Maar
het is een beetje te laat, deze tip. Maar
als je kijkt naar het landbouwsysteem, daar zeggen ze van, dan moeten we ons baseren op wetenschap. Nou, is ook iets wat wij vinden. Mm-hmm. Alleen, gaan ze dat in praktijk brengen?
Ja.
Wat bedoelen ze daarmee? En ze zitten natuurlijk nu heel erg in op die innovatie. Maar wat zij met innovatie bedoelen, als ik hun programma lees, is mestvergisters, zogenaamde emissiearme stallen. Mm-hmm. Gewoon allemaal van die technische schijnoplossingen.
Die al niet blijken te werken.
Nee, dus elke keer maar die boeren de verkeerde kant op sturen. En ik denk niet dat dat echt hun bedoeling is. Volgens mij moeten we toch echt kunnen praten met elkaar dat we weggaan van die oude foefjes en dat we en naar echte oplossingen voor boeren en burgers gaan. Daar zouden ze toch voor open moeten staan, toch? We gaan het zien.
Ja, ja. Want je hebt met ze gesproken want je bent woensdag eigenlijk vers van de pers ben je geïnstalleerd. Hoe gaat dat eigenlijk, zo'n installatie? Is het een ritueel?
Het is een ritueel. Je gaat met z'n allen in een statenzaal zitten. Het is een plenaire zaal waar alle nieuwe statenleden zitten. En dan gaat de commissaris van de koning een riedeltje uitspreken. Mm-hmm. En dan mag je iets zeggen als dat verklaar en beloof ik allemaal om de beurt op alfabetische volgorde.
Ja.
En dan krijg je bloemen, tulpen. Wij hebben het natuurlijk geweigerd, want hallo, geef bloemen.
En daarna heb je een feestje gevierd gisteren? Of?
Ja, een borrel gedronken en vooral nog een beetje gelobbyd natuurlijk voor dieren, natuur en milieu.
Ja.
Want het werk houdt niet alleen maar op in die als je de statenzaal uitloopt. Je moet het voort blijven duwen.
Ja.
Op alle mogelijke momenten waar het kan.
Overal aanjagen waar je kan.
Alleen zo lukt het. Je ziet namelijk dat er best wel wat gebrek aan kennis is natuurlijk. Dat is ook logisch bij nieuwe statenleden, bij bepaalde onderwerpen. Dus ik wil ze alvast meenemen, zodat het straks ook makkelijker wordt om ze voor onze voorstellen te laten stemmen.
Ja, nou ja, slim. En dan met zo'n borrel gaat dat misschien nog wat makkelijker.
Ja, helemaal dronken voeren.
en zijn er dan al, hier in de Kamer, in de Tweede Kamer heb je dan onderhandelingen, coalitieonderhandelingen. Zijn die in Noord-Holland ook gestart?
Ja.
En hoe gaat dat in zijn werk? Kan je daar iets over vertellen?
Het grappige is, het Parool kopte vandaag dat GroenLinks met Partij voor de Dieren aan het flirten was. We zijn blijkbaar zeer...
Dat gereden. Was gisteren op die borrel?
In de plenaire zaal.
In de plenaire.
Dat is ook een duidingsdebat. Dus wij moesten even uitleggen wat wij van de resultaten vonden.
Ja.
Dus dat hebben we goed uitgelegd. En toen kwam GroenLinks opeens aan de microfoon. En vroeg ons van, goh, wat leuk, kunnen we niet samen optrekken? Zijn jullie daartoe bereid? Nou, dus dat heb ik even uitgelegd hoe dat zit.
Hoe zit dat dan?
Ja, hoe het echt zit. Kijk, het is zo, wat wij heel erg hebben benadrukt, is dat het resultaat van de verkiezingen vooral laat zien dat mensen oneerlijke politiek zat zijn. Mensen hebben behoefte aan politiek met lef en compassie. Mm-hmm. Politiek dat de problemen die we allemaal nu aan het ervaren zijn, klimaat, natuur, schoon water, woningnood, dat we die gaan oplossen in plaats van door blijven schuiven. We hebben een provinciaal adviseur en die heeft net voor de verkiezingen nog geconcludeerd dat wij als in de politiek wereldkampioen zijn geworden in geitenpaadjes zoeken, ja, relativeren en doorschuiven. Ja. Dat is iemand, zeg maar, dat is een ambtenaar eigenlijk, mm-hmm, maar die zei dat gewoon heel hard. We moeten nu doorpakken. Nu is het tijd om dat echt te doen. Ja. Dus ik zei, eigenlijk is dat de duiding van de verkiezingen. Het gaat niet om winnaars of verliezers of wie de grootste is. Het gaat erom dat we de problemen durven aan te pakken en eindelijk lef durven te tonen. En als we dat doen, dan zijn we uiteindelijk allemaal winnaar. En dat zei ik ook tegen GroenLinks. Als jullie die moed en lef wel durven te tonen, dan kunnen we natuurlijk van alles met elkaar regelen. En ze hebben natuurlijk afgelopen 4 jaar met de VVD samengewerkt. En wat je dan ziet, dat GroenLinks zegt dat ze hele grote klimaatambities hebben. Maar vervolgens, als we het meten, dan blijkt dat Noord-Holland in 2030 26% van CO2-reductie herhaalt. Terwijl de ambitie was 55%, wat eigenlijk al weinig is. Maar 26%.
Veel te weinig dus.
Ja, en dat is dus wat er gebeurt als je geen lef toont. Dus als GroenLinks daarin meebeweegt, de goede kant op, ja, dan kunnen we natuurlijk sowieso iets moois regelen. En ik heb gezegd, probeer nou los te komen van die oude oppositie-coalitie strakke lijnen. Mm-hmm. En dichtgetimmerde coalitieakkoorden. Maar laten we kijken naar een akkoord op hoofdlijnen. Op die grote dossiers, de problemen die we moeten oplossen. Maar voor de rest zoeken naar wisselende meerderheden. Zodat er ook echt veel meer naar de inhoud wordt gekeken. In plaats van zit je nou in de coalitie of oppositie. Ik denk dat het iets is wat heel erg past bij 2023.
Deze tijd, de versplintering. Ja. Het is eigenlijk wel grappig, want het is bijna alsof je over de Tweede Kamer praat. Want daar is hetzelfde gezegd. Nou, daar is het niet helemaal gelukt. Toch een dichtgetimmerd coalitieakkoord. Maar het is te hopen dat in Noord-Holland dan wel zover gaat komen. Ja. En dus inderdaad, dus met vooral wat het belang is om uit al die crises te komen. Hè? Ja. Dat moet voorop staan in plaats van de macht hebben, om het maar even zo lelijk te zeggen.
Precies, dat is het fundament. En dat willen burgers ook heel erg. Als je kijkt, wat burgers ook vervelend vinden, is dat ze gewoon niet worden betrokken. Dat ze het gevoel hebben dat ze dat alles langs ze heen gaat. En wij zijn heel erg van het betrekken van burgers. En burgerbeweging zegt dat ook te doen. We hebben er nog weinig van gezien, maar wie weet. Dus er is een beetje hoop. En nu maar hopen dat politie ook door durft te pakken. Wij gaan het in ieder geval doen. Ja. En we zorgen ook voor dat de rest de goede kant op gaat.
Aan jou gaat het niet liggen in ieder geval.
Nee, ons hele team niet.
Nee. En er wordt nu de laatste tijd is een soort hype dat er wordt gesproken van de kloof tussen stad en platteland.
Ja.
Wat voel jij die ook? Is daar een kloof tussen?
Nee, ik denk dat Esther dat heel mooi zegt.
Esther Ouwehand voor de mensen.
Ja, sorry. Esther. First name basis.
De partijleider van de Partij voor de Dieren. Ja,
opperhoofd. Ik denk dat Esther Ouwehand het heel goed zegt dat als je echt kijkt naar wat de problemen zijn, dat die problemen ons allemaal raken. Dus iedereen wil schone lucht, gezonde bodem, gezond water. Dat we straks een leefbare aarde hebben en een gezonde toekomst. En dat speelt op platteland en dat speelt in de steden. Dus in die zin is er geen kloof. Ik heb ook zelf het gevoel dat die kloof vooral wordt benadrukt door de partijen die problemen niet willen oplossen. Maar vooral met
electoraal gewin.
Trucjes, met trucjes wat zetels willen winnen. Volgens mij moeten we ons allemaal focussen, ongeacht welke partij je bent, om die problemen nu echt te gaan oplossen in plaats van geitenpaadjes zoeken en doorschuiven.
Ja.
En dan burgers serieus nemen en betrekken. En dan maakt het echt niet uit welke partijkleur je hebt. Maar je moet mensen wel echt meenemen. Dat vergeten heel veel politici.
Nog even verder over dat proces. Zometeen gaan eerst die Kamerleden worden gekozen. En dan hoor je altijd op tv dat gaan de Provinciale Staten gaan dat kiezen. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Ga jij dan een stemhokje in? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, ik heb het voor het eerst in 2019 gedaan, toen ik net werd gekozen. En eigenlijk is er inderdaad een hokje, open hokje, in de Statenzaal. En dan ga je inderdaad één voor één, als statenlid naar dat hokje en dan vul je naam in.
Of met een stembiljet echt?
Met een stembiljet, ja. En een rode potlood. En eigenlijk zoals het normaal gesproken bij een verkiezing ook gaat. Alleen kies je dan als statenlid voor een Eerste Kamerlid.
Weet je al wat je gaat stemmen? Ben je er al uit? Of is
nou ja,
het nog,
gewoon politici met de lef van compassie. En ja, die zijn alleen maar bij de Partij voor de Dieren natuurlijk. Dus ik denk dat de enige juiste keuze is.
Ja, en dan gaan we, als het goed is, de verwachtingen zijn dat het 4 kamerzetels...
Daar gaan we echt wel voor.
Nou goed, laten we duimen dat het wordt. Je weet het nooit zeker natuurlijk. Want iemand kan een lekke band hebben of niet opkomen. Nou, of per ongeluk iets verkeerds. Neem je bril mee, zou ik zeggen.
Ja,
of,
Ik zal even een pep talk doen met de rest van het team. Dat die ook de juiste pakje
de goede in moeten vullen. Ja. Nou, laten we afspreken. Ik wilde het ook nog even met je over de animal politics van deze. Maar dat is eigenlijk een veel te groot onderwerp voor nu. Ik ben zelf laatst in Brussel geweest. Vond ik een onwijs inspirerende dag met allemaal... Ja, verschillende partijen voor de dieren internationaal eigenlijk. Ja. En het is heel fascinerend om te zien dat internationaal al die partijen hun eigen emancipatiebeweging zijn eigenlijk. Maar daar gaan we het nog een andere keer over hebben.
Ja, ik
zullen we dat afspreken?
Graag terug.
Ja, nou,
top.
Goed.
Team Planet podcast.
Hè? Ja, in de Team Planet podcast. Ja, precies. Of een andere naam. We gaan we komen erop terug. Dan is de laatste vraag die ik nog wil stellen, dat is een hele grote vraag. Hoe zie je de toekomst nu verder voor je? Misschien, waar gaat het naartoe met Nederland, de wereld? Wat is je gevoel?
Wat mij betreft gaat het naar een toekomst waarin we straks gezond voedsel hebben, groene landbouw, waarin boeren hun boterham kunnen verdienen, maar dat zonder dierenleed gaat. Dat dieren meer ruimte en vrijheid hebben om te zijn wie ze zijn. Dat de mensenrechten beter worden gerespecteerd. Dat mensen groen en natuurinclusief kunnen wonen en betaalbaar. Dat we veel meer investeren in openbaar vervoer. Dat veel strakker, leuker, betaalbaarder en toegankelijker wordt. Mm-hmm. Veel minder van de vele auto's die worden gebruikt. Dat we daar minder van afhankelijk zijn. Minder asfalt, meer groen. En natuurlijk die klimaat- en natuurcrisis oplossen en voorkomen. Want dit is zo belangrijk. Niet alleen maar voor ons nu, maar voor de nog jongere generatie en de toekomstige generatie. En mensen elders. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Ik heb er eigenlijk al alle vertrouwen in. Juist ook omdat ik zie dat steeds meer burgers zich daarvoor uitspreken. En ik heb begrepen dat je niet 100% van mensen hoeft te overtuigen daarvan. 70% niet, 40% niet, 30% niet eens. Het is rond de 3,5% dat je nodig hebt van toegewijde burgers die er echt ergens voor gaan. Dat je zo echt een verandering kan teweeg brengen. Dus dat geeft voor mij in ieder geval heel veel moed. Gewoon door blijven zetten en dan komt het goed.
Ja, hoop houden.
Ja.
Dat is, ik vond hierop aansluitend, ik las ergens dat jij zei dat we dansend de planeet gaan redden.
Oh, ja.
Vond ik wel een mooie uitspraak. Kan je dat nog iets concretiseren?
Het ging over een kunstwerk van Daan Rozengaarde. Die heeft een kunstwerk gemaakt waarbij inderdaad mensen letterlijk, terwijl ze aan het dansen waren, energie konden opwekken. En ja, het is een kunstwerk, dus nog niet helemaal bruikbaar. Maar het geeft wel aan de potentie van wat er mogelijk is als je het systeem verandert.
Ja.
Dus nu is het systeem zo dat alles wat niet goed is voor de aarde, voor de mens, voor dier, wordt beloond. En dat het je heel moeilijk wordt gemaakt om iets goeds te doen.
Mm-hmm.
Nou, als we dat omkeren, bijvoorbeeld dat je dan al dansend de wereld kan redden of energie kan opwekken. Ja, weet je, dan wordt het voor ons allemaal een stukje mooier.
Dus, ja, het is eigenlijk ook wel een mooie metafoor eigenlijk. Hè?
Ja.
Op een positieve manier gaan we met een beweging proberen om de aarde van de ondergang te redden.
Zeker, blijven dansen.
Blijven dansen.
Ja.
Nou, mooie afronding zou ik zeggen. Heb je gisteren gedanst op die borrel? Of,
uiteraard, ja.
Uiteraard, ja. Hier helaas niet, want wij we hebben morgen nog een werkdag. Dus we moeten even rustig gaan. Maar ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Hoe zien je komende weken eruit? Ga je onderhandelen? Of,
top secret. Nee, we plaatsen alles op mijn Instagram. Dus als je wil weten en als je comments hebt over hoe we wat we zouden moeten inbrengen.
Ja.
Kijk op mijn Instagram pagina Art Ossifer. Heel ander verhaal, maar of Ines Kostic kan je me vast wel vinden.
Ines Kostic zoeken op Instagram.
Ja,
en dan
weet je alles. Ja.
Over de Art Ossifer gaan we het dan hebben als we het over de APF ook gaan hebben. Nou, superleuk dat je er was. En jij bedankt voor het kijken. Dan wel luisteren. Dit was de podcast Je kunt nu nog kiezen, wat inmiddels echt een belachelijke naam is, want er is al lang gekozen. Dus we gaan een andere naam maken, bedenken. Misschien wordt het wel de Team Planet podcast. Het bekt wel lekker, merk ik gelijk. Dus, nou goed, daar komen we bij je op terug. Vergeet in de tussentijd tijd ons niet oneindig veel sterretjes of balletjes of wat kan het nog meer allemaal zijn? Welke podcast app gebruik jij, Ines?
Ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik geen podcast app. Ik kijk gewoon op YouTube.
Op YouTube? Nou, dat kan
ik
ook.
Ik ben een boomer aan het worden.
Nou, geef ons dan 5 sterretjes op YouTube. Dat is ook goed. Maar in ieder geval, doe heel veel. Want dan komen we hoog in de rankings. En tot de volgende keer.
Yes, dankjewel.